lage verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door te zingen uit Psalm 35 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 35, de eerste drie versen.
Thank you.
voor deze avond kunt u vinden in God onfeilbaar woord en wel uit de brief van de Galaten en daarvan het derde hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 3. O uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde. En dit alleen wil ik van u leren: hebt gij de Heilige Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? En zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de Geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de Geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? En gelijkerwijs Abraham, God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen alle de volken gezegend worden. En zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de geloof van Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Jezus Christus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens, zelfs eens mensen verbond dat bevestigd is, doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet den zade, als van velen, maar als van één, en uw zaad het welk is Christus. En dit zeg ik: het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen, want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door het beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtreding wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn wien het beloofd was, en zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre, want indien er een wet gegeven was die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. En daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij alle zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en aan de beloften is erfgenaam. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is alweer de tweede keer dat gij ons verleent om onder uw woord te mogen verkeren. Oh, dat we het zouden waarderen, dat we de waardij ervan ook in de dankbaarheid aan u zouden wedergeven. Want het is een privilege dat gij het woord nog laat uitgaan. Tot in het duizendste geslacht van uw verbond zult gedenken. O, dat we daarvan de werkingen des geestes, de uitwerking van de toegebrachte gerechtigheid van Christus, ook nog zouden mogen zien en horen. In de uitbreiding van uw koninkrijk, zoals de Pinkstelingen met grote vrijmoedigheid uw lof hebben verteld, dies vertelt men in ons land al de wonderen uwer hand. O Heere, vervul ons met uw lof en eer. Gij hebt immers een volk geformeerd die zullen uw lof vertellen. Ook aan deze zijde van het graf, ook al is er nergens plaats voor, er is nog geen plaats geweest voor het levende kind. Maar gij maakt plaats, Heere, gelijk ook de apostel hier zegt, waartoe is dan de wet gegeven. Onder overtredinger wil is zij daarbij gesteld. Want tot de wetgeving op de Sinaï was de zonde in de wereld. En gij hebt daarin boven nog een wet gesteld. Omdat we niet zouden wachten ons te bekeren. Want het is buiten Christus een verloren zaak. Buiten de Heer Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daar heeft Abraham, de patriarchen, de aartsvaders, naar uitgezien. Naar de komst van Christus in het vlees die hun beloofd was. Hoewel zij de belofte niet verkregen hebben, maar hem van verre aanschouwd en omhelst. Abraham het evangelie gepredikt. Dan beseffen we wel dat het niet alleen tot het Nieuwe Testament is beperkt, maar ook in het Oude Testament heeft geklonken. Al een Abraham en zijn zaad. Terwijl ik is Christus, Heere, dat we ons dan in u mochten verblijden. En dat we werkelijk die blijde boodschap zouden bezorgd krijgen, geadresseerd en wel. Dat we onze naam zouden horen noemen in het heilige evangelie. Kom over en help ons, Heere, wees de zieke genadig. Uw volk wereldwijd. De weduwe en de wezen, haast u tot onze hulp. Twist met onze twisters, gelijk we hebben opgezongen. En gelijk ook de apostel zegt, wel geopend de deur van u ontvangen, maar vele tegenstanders. En ook hier lezen we weer van Paulus. Wat een twist, wat is deze Paulus toch? Altijd maar gesteld voor deze zaken. En hij kon ze zelf niet oplossen. Hij zal het ook wel gezongen hebben. Twist met mijn twisters, Hemelheer. Want de vijand is altijd meerder in getal. Maar uw woord openbaart ook dat één man met God de meerderheid is. En dat is de ware meerderheid. Heere, o verheerlijk toch uw genade. Aan zondagszielen. Aan zielen waar uw vrees in woont. Omdat die heilgeheimen van het evangelie ons geopenbaard zouden worden ook deze avond. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Mocht gij alle satanische machten en krachten te rade slaan. Mocht gij ze te schande zetten. Die bloedvergietende menigte. Die maar miljarden blijft pompen. In de zakken der elite. Want ach, de doelen die gezegd worden. Is altijd leugenbedrog. Politiek is leugenbedrog. Maar uw woord bedriegt nooit. Uw woord verkondigt ons betere dingen. De zaligheid in Christus. O, dat uw naam verheerlijkt mag worden onder ons. Om Jezus willen. Amen. Ja, vanmorgen uit dat vorige hoofdstuk, hoofdstuk 2, predik en in afhankelijkheid des Heren, willen wij iets zeggen van dat derde hoofdstuk. In dat tweede hoofdstuk werd Paulus gesteld voor een twistappel. Ja, een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar Paulus kon er niet over zwijgen. Dat Petrus zijn broeder veinsde met de Joden, dus eigenlijk weer teruggekeerd was tot de werken der wet. Niet door zijn prediking, maar door zijn gedrag. Dat is wat. Tot de werken der wet teruggekeerd, bevangen. Want ook Petrus was door Christus vrijgemaakt. En dat neemt de Heer nooit meer terug. Maar die vrijgemaakte, daar heeft de Heer zijn oog op. Zijn oog is geslagen op de vrijgemaakte des Heren. Op Sion, waarvan gezegd wordt, het is Sion, niemand vraagt naar haar. Maar de Heer had zodanig bemoeienis met Petrus en door de Heilige Geest gedreven, met de Heilige Geest vervuld, kon Paulus daarover niet zwijgen, over die veinzing. En hij gaat er nog wel uitvoerig op in. Paulus was de zaak van Christus getrouw om de bezuin aan de mond te zetten en om Petrus te verkondigen zijn overtreding. Dat haat men in onze dagen. Weet je waarom? Omdat ze de oude mens mixen met de nieuwe mens. Met het nieuwe schepsel in Christus. Men wil die oude mens voor geen prijs kwijt. Omdat men der wet niet gestorven is. Ze worden nou allemaal makkelijker zalig als de ware Godzaligen. Dat was ook het verwijt van Kobrug aan zijn gemeente tot de jeugd. Jullie kunnen allemaal veel makkelijker geloven als jullie godzalige vader en moeders en opa's en oma's. En dat is ook in onze dagen. Men stapt met grote mijlslaarzen over het recht Gods heen. Maar God gaf van zijn claim niet af hoor. Nee, hij eist zijn beeld op van de gevallen mens. En je kun je eigenlijk in 1000 bochten wringen, dat zou je niet baten. We moeten het toch van God verliezen. Nou, wel zalig is die mens die het aan deze zijde van het graf van God mag verliezen. In de aanvaarding van zijn welverdiende straf. Want dan pas zal blijken dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem was. Maar ze kennen het niet meer in onze dagen. Er komt in alles openbaar. De zonde glad strijken, alles bagatelliseren wat ongerechtigheid is. En Christus erbij halen, want ze bedekken alle ongerechtigheid in voorwerpelijke zin met de offeranden van Christus. En met behoud van die oude mens onder de wet. Want die plakken ze aan die nieuwe mens. Het is allemaal een plakgodsdienst in onze dagen. Dat is blasfemische aanmatiging. En dat heerst al decades, dat is al ingekankerd vanaf de nadere reformatie. De vermenging van de nieuwe mens met de oude mens. De vermenging van de oude mens onder de wet met het nieuwe schepsel onder de genade. Die twee mens leert, dat heeft al decades een geestelijke spraakverwarring teweeggebracht. Chaos, vernieling, hoogmoed. Want als je niet tot de hel toe vernederd bent en je neemt een ambt aan, dan breng je niks anders dan vernieling teweeg. Kijk maar naar die dokter M. Klaassen, kijk maar naar Van Vlastuin, kijk al die doctorale godgeleerden maar na, wat ze leren. Dat is niet de leer van Christus, want het gaat bij hun niet door de enge poort. Ze kunnen het geen eens verklaren. Je komt als een tweemens niet die enge poort door hoor. Nou, die tweemens bestaat niet eens. Net zo min climate change bestaat. Het bestaat allemaal niet. Tegenwoordig maken ze zich druk. Dan geven ze miljarden aan uit aan dingen die niet bestaan. De hele wereld wordt krankzinnig en de kerken erbij. Die dominees durven niks meer te zeggen, omdat ze niet geoefend zijn in de dood van Christus. Omdat ze niet geoefend zijn in de bediening van de wet. En als je de beproeving des geloofs niet kent, dan heb je geen geloof, dan heb je geen waar geloof. Heel eenvoudig. Die M. Klaassen die is zo te ontmaskeren. Door een godvrezend klein kind is die man te ontmaskeren. Als je als kloon optreedt bij dat hellefestijn van jij daar, en je staat er een beetje seks spreken te houden, want dan komt het gewoon op neer. De meest vulgaire woorden nemen ze er in de mond. En ze schamen zich nergens meer voor.
En het klinkt allemaal zodanig integer dat de emmers met tranen in je broekspijpen uit zal lopen. En het is allemaal antichristelijk. Al die doctorale godgeleerden in onze dagen, het zijn allemaal valse leraars. Stuk voor stuk, met al die referdominees erbij. Want als je het nog geneest voor de zaak van Christus en voor de ere Gods op durft te nemen, dan ben je niet geroepen. Dat weet ik wel heel zeker. Dat openbaart mijn Gods woord. Ik ben nou bezig om een weerlegging te schrijven tegen die dokter M. Klaassen. Want die verdiept zijn eigen nog wel in die transgender ideologie. En die LGBT ideologie, want dat is ook een ideologie. Maar hij slaat gedurig de plank mis. Die mensen zijn niet tot de hel toe vernederd. Je moet het maar luisteren. Heel dat Pelagiaanse betoog wat hij houdt over die transgender transitie en die LBTG. Dan heeft hij een constante glimlach op zijn gezicht. Hij schijnt er nog behagen in te hebben. Terwijl Gods ware kinderen en knechten daar een afschuw over hebben. En hij spreekt nergens een afschuw over die transgender ideologie uit. En over die LGBT-idioterie. Spreekt hij nergens zijn afschuw. Laat staan dat hij het oordeel van Gods woord over die onnatuurlijke schandalen daarover uitspreekt. Dat durven ze geen eens meer in onze dagen. En ze willen dat ook niet veroordelen, want dan gaan ze er zelf aan. Dan worden ze uit die kerken gegooid. Dat zal ik je wel vertellen hoor. Of het nou een Malannenkerk is of PKN. Het is allemaal één grote sodomitische zak. Een hellekuil. En het volk hoort het gaan, want dan kunnen ze de zonde aan de hand houden. En degene die die twee mens leer aanhangen, die hebben ook werkelijk een schizofrene wandel. Dat zijn van die Van Ittersen chameleons. Ja, ik zeg het zomaar hoor, want ik schaam mij eigenlijk niet om de zaak van Christus te verdedigen en man een paar te noemen. Van Ittersen chameleons. Die kunnen zich overal aanpassen. Ze kunnen heel vroom praten. En als ze naar verboden trouwerijen gaan, dan zijn ze er ook. Dan zijn ze er ook en dan zuipen ze zich ook dronken. Ik kan je daarvan de bewijslast wel tonen. En dan heb ik het niet over het feit dat Gods volk en knechten bij geval is door een helse wereldsfestijn moeten trekken. Zoals Bunyan ook tekent in zijn boek van de Christenreizen, dat geloof, hoop en liefde ineens onvoorziens op een ijdelheidskermis arriveren. Maar gaan ze zich daar vermaken? Nee, ze gaan tegengetuigen. En dat kostte de liefde zijn leven. Dat kostte de liefde zijn leven. Als dat die dominees betreft, dan zouden ze daar, en dat doen ze ook, met een aangepast evangelie erheen wandelen. Mag niks meer kosten, godsdienst mag niks meer kosten, dus doen ze overal maar mee. Dat is er altijd mee verbonden. Als godsdienst niks meer mag kosten, je hebt geen penning over voor de dienst des Heren, dan doe je overal maar mee. Dan kun je verkeren met degene die Christus kruisigen, kun je nog zelfs familiair mee omgaan, maar straks sta je voor God en dan zal God je verdoemen. Omdat je liever met de godsdienstige baals hebt gewandeld, dan met Gods volk op die smalle weg des levens. God komt met zijn oordelen, hij is al met zijn oordelen. Want die dominees kunnen nergens geen onderscheid meer in maken. God heeft ze blind geslagen. Die dokter M. Klaassen die is afgestudeerd op de leer van de rechtvaardiging door het geloof. En ondertussen leert hij de rechtvaardiging van de goddeloosheid. Want dan neemt al die transgenders en die homo's neemt hij op schoot en die aait hij over de bol. Hij zegt, worstelt er maar mee hoor, want de Heer is getrouw. De valsheid. En dat doe je ook als hij de rechtvaardiging van de gelovigen leert. Dan leer hij ook de rechtvaardiging van de goddeloosheid. Want als jij als een gelovige bent gerechtvaardigd, naar de inbeelding des harten, dan ben je nooit der zonde gestorven. Dan ben je nooit der wet gedood. Ga ze allemaal maar naar die dominees. Die roemen op het geloof. En ze leren allemaal de rechtvaardiging van de goddeloosheid. Maar dat is contra de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En dan ben je volledig bevrijd van de heerschappij der zonde, des duivels. En al die namaakgodsdienst in onze dagen. Daar ben je in één keer volkomen van bevrijd. En dan plakken ze in onze dagen allemaal zo'n procesleer aan vast. Aan de wet sterven, dat duurt heel je leven. Ze zijn allemaal stervende, ze zijn nog geen stervende hoor. Maar het gestorven zijn, daar zijn ze bittere, bittere verklaarde vijanden van. Omdat ze nog een oude mens zijn onder de wet, heel eenvoudig. Maar dat is niet de wandel des geloofs, nee. Want de wandel des geloofs op de smalle weg des levens, die is scherper als een scheermes. Als hij dan niet op de schouders van de Heer Jezus zit, dan kom je die smalle weg niet door. En laat staan de enge poort, want daar komt geen twee mens doorheen hoor. Dat zal ik je wel absoluut verklaren in tegenwoordigheid Gods. Al die refofielen in onze dagen kunnen alles aan de hand houden. Werkelijk alles aan de hand houden. Onder leiding van RD-SGP, onder leiding van al die refodominees. Want dat komt hen goed uit. Want als ze gaan separeren op het scherp van de snede tussen die oude mens onder de wet en het nieuwe schepsel onder de genade, dan zou die tegenwoordige refopriesterschaar je vermoorden. En daarom worden Gods ware knechten gehaat als de pest, zoals ze Christus hebben gehaat, de apostelen, Stefanus, de profeten. En het wordt niet meer gekend in onze dagen, omdat ze alles aanpassen wat de mensen willen horen. Nou, daar heb je de valse leraar ten voeten uit. Zo de herder, zo het volk, zo het volk, zo de herder. Maar Paulus zegt, ik leef toch niet meer ik. Er is niet ene dominee die het kent. Want ze leven allemaal nog onder de wet. Met het evangelie op de lippen. En de sodomieten en de transgenders, die nemen ze op schoot en die vertroetelen ze. Want daar moet je zo mee bewogen zijn, maar ik ben niet bewogen met duivelarij. Ik spreek mijn heilige verontwaardiging erover uit. Krachtens Gods woord. Als je de oude mens met de nieuwe mens vermengt of vereenzelvigt, dan kunnen alle roepende goddeloze sodomzonden ermee door. En dat geldt ook voor het homo zijn hoor, voor die celibatair verklaarde homo's. Want die bedrijven met de onnatuurlijke lusten waar ze mee bezet zijn, de zonde, de homoseksuele zondedaad zelf. Als dat niet meer waar is, dan moet je de Bijbel verbranden, want dan is begeren geen zonde meer. Maar Paulus zegt, ik wist niet dat begeren zonde was, tenzij de wet niet zei, dat gij zult niet begeren. Nee, daar hebben ze zich allemaal mee verschonst. En heel de wereld weet van celibataire homofielen niks af, omdat die niet bestaan. En dan lopen er 1 miljoen Canadezen te protesteren tegen die onnatuurlijke ongerechtigheid. En het hele refendom met al die dominees die leggen de lopen er vooruit. Dus nog een keer, die celibatair verklaarde homo's, daar weet heel de wereld niet vanaf. Dat is alleen een code, die hebben ze verzonnen binnen het refendom. Maar je hebt Gods woord tegen hoor, want als hij zogenaamd celibatair leeft als homo, dan zegt Gods woord dat hij de homoseksuele zonde bedrijft. Want met die lusten verbindt Christus de zondedaad. Als gij een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je reeds overspel gedaan. Zo oordeelt God erover. Zo oordeelt de wet erover. En zo oordeelt ook het evangelie erover. Want Petrus wandelde niet recht naar het evangelie. Dat had niks met onnatuurlijke zonde te maken. Maar even terzijde. Overspel bedrijven, dat is wel een gruwelijke zonde, maar het is geen onnatuurlijke zonde. Onnatuurlijke zonden staan in het kader van de heerschappij des duivels. En die zijn contra de goddelijke scheppingsorde. En als hij contra leeft ten aanzien van de goddelijke scheppingsorde en je sterft daarin, dan zul je je ogen opslaan in de eeuwige pijn. Want er wordt geen mens zalig ten koste van de goddelijke scheppingsorde. Want een man is geschapen om gemeenschap te hebben met een vrouw. Wel, zijn eigen vrouw wel te verstaan. Maar mannen die bij mannen liggen, in woorden, gedachten of werken, die verkeren al in de tweede trap van de verwerping. Dus dat betekent ook voor het homo zijn. Dus Paulus werd tegenover Petrus gezet omwille van de ere Gods, omwille van de leer van Christus, want Petrus overtrad een ogenblik de leer van Christus. Hij wordt naar het evangelie geoordeeld. Nou, Paulus had heel zijn leven conflicten met de valse godsdienst. Hebben ze niet meer in onze dagen. Omdat ze zich overal op alle fronten aanpassen.
Ik heb wel eens een boekje geschreven. Het conflict in Antiochië is de baarmoeder van alle dwaling. Ja. En de vermenging van de oude mens en de nieuwe mens, dat is ook een baarmoeder van alle ketterijen. Dus goed verstaan, die veinzin, dat staat niet op zichzelf, want die wordt altijd, wordt daar de kerk van Christus mee belaagd. En zelfs door degene die de Heere vrezen. Petrus was toch een hoge apostel. Hoe is het in de wereld mogelijk? Ja, nou, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Nou, Gods volk valt niet in een onnatuurlijke zonde. Ze bedrijven geen onnatuurlijke zonde, want dat is uitsluitend het bedrijf, het zondebedrijf van die oude mens onder de wet. En dat wil nog niet eens zeggen dat je in je eertijds onnatuurlijke zonde hebt bedreven. Nou, nou, want dat wordt ook allemaal op één hoop gegooid. Ja, David pleegde ook overspel en dan willen ze ook nog beweren dat die scherpe doorn in het vlees bij Paulus homofilie was. Nou, God zou je verdoemen als hij deze schandalen leert. Er vindt binnen dat refodom een van God vervloekte vermenging plaats. Met het kwade en het goede. Die dominees zijn allemaal gifmengers. Ja, een homo kan ook een kind van God zijn. Het is allemaal van God vervloekt. Gods woord verkondigt ons alle dingen klaar en openbaar. Zelfs de zonden van de Bijbelheiligen staan daarin beschreven. Opdat het tot waarschuwing zou zijn, zoals Nehemia waarschuwt voor de zonde van Salomo. Dat is niet tot navolging. Geen enkele zonde is tot navolging. Maar het is ook voor de kerk van alle eeuwen en plaatsen is dat tot troost. Dat indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En dan is dat hoofdstuk 2, waarin die leer van de rechtvaardigmaking tegenover de werken der wet stelt. Dus uit het geloof gerechtvaardigd, uit het geloof van Christus gerechtvaardigd. Want de gave des geloofs neemt God uit Christus. Maar goed verstaan, hè? Het is alles uit Christus. Het is alles uit hem, door hem en tot hem. En daarom zingt de kerk straks door u alleen, al aan deze zijde van het graf, om het eeuwige welbehagen. Want ik ben door de wet der wet gestorven, dat is altijd een geheim. Ook in de kerkhistorie hebben dat maar weinigen begrepen. En wat de kanttekeningen daarvan zeggen, ja. Daar ga ik ook niet meer mee. Nee, dat is een zaak hoor, ik ben door de wet der wet gestorven, want daar solliciteert geen mens naar. Een mens wordt altijd behaald, daarom is die twee mens levenszonde. Omdat ze daar zo vijandig tegen zijn. Ze willen hun oude mens niet kwijt. Nee. Want dan ga je werkelijk verloren in geestelijke zin. En Hanna die kende dat. Want als nou aan Abraham het evangelie is verkondigd, dan wist Hanna er ook wat van. En dan geeft ze getuigenis van. De Heer de dood maakt levend, hij doet er hel nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Dat is exact wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 19 en 20. Nou, en dan heeft Paulus die zaak verklaard aan de gelaten. Dat was een jonge gemeente, die bestond nog niet zo heel lang. Die is ontstaan door de prediking van Paulus. En dan wordt hij in hoofdstuk 3 weer voor zo'n conflict geplaatst. Je zou er toch moe van worden? Je zou er toch wanhopig van worden? Wordt hij weer voor zo'n conflict geplaatst als hij ziet dat de gelaten zich hebben laten betoveren, en dan gebruikt hij niet mis te verstaande woorden. Gij uitzinnige gelaten, weet je wat uitzinnig betekent? Brainless. Hoewel de gelaten dat niet op een profane wijze hadden gedaan, ze hadden zich laten betoveren, maar dat is niet onschuldig. En daarom trekt Paulus zo van leer. Verstandsloze gelaten, wie heeft u betoverd? Dat is eigenlijk wie heeft u vergiftigd? Dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, ze waren afgeweken van
De geloofsgehoorzaamheid. Want wat is nou geloof? Wat is nou geloof? Dat is gehoorzaamheid. In de gehoorzaamheid van Christus. Leert van mij. Je moet alles van de Heer Jezus leren. En hij vermaakt het als een kerk. Der waarheid niet zou gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor uw ogen tevoren geschilderd is geweest. Hij was daar gepredikt door diezelfde apostel Paulus, onder u gekruisigd zijnde. Dat is van wiens kruisiging met schades van de oorzaak en vruchten derzelfde. Dat wij namelijk daardoor van de vloek der wet en de dienstbaarheid der ceremonie verlost zijn. Want daar spreekt Paulus over. Het is niet altijd zo als het woord wet genoemd wordt in Gods woord, dat de wet der 10 geboden daarmee bedoeld wordt. Want er is ook een wet des geloofs. De wet des geestes van Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de vloek der wet. En hier wordt over de wet gesproken, maar dat wijst allemaal op de ceremoniële wet. Dus dat moet wel met geloofsogen gelezen, gehoord worden. Hoe is het toch mogelijk, gij gelovigen gelaten, dat gij u hebt laten betoveren door die vossen die de wijn gaat verderven, door die wolven in schaapsklederen? Hebt gij geen onderscheid? De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen toen ze begonnen te schreeuwen. Ja, je zou het ook op een schreeuwen zetten. En toen hun schip door de golven dreigde ten onder te gaan, toen begonnen ze te schreeuwen. Hoe heb gij geen geloof? Nou, dan moeten we wel gedurig in vermaand worden, want als de zon hoog in de hemel staat, dan is het niet zo moeilijk om te geloven. Maar als het nou beproefd wordt, hè? Als het nou geheel onmogelijk, van alle kanten afgesneden. Hier, twist met mijn twisters hemel weer, jou geen vrienden meer over. Nou, dat was ook zo met Paulus. Hij zegt later, ben ik u dan een vijand geworden, u de waarheid zegt. Waarom bejegent gij mij als een vijand? Waarom? Nou, Paulus zegt, ik wil bij u ook wel in de leer. Dit alleen wil ik van u leren. Hij zegt, geef me daar nou eens antwoord op. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, de Heilige Geest, of uit de prediking des geloofs? Zeg het. Geef daar nou eens verslag van. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Nou, Paulus hoorde ook niks. In onze dagen hoor je ook niks. Dan gaat hij verder. Zijt gij zo uitzinnig verstandsloos, daar gij met de geest begonnen hebt, voleindig gij nu met het vlees. Dat is de werken der wet, het vlees. Wat zeiden die valse leraars? Ja, jullie zijn buitengewone christenen. Want dat, de duivel begint altijd met pluimstrijkende woorden. Moet altijd opbrekend zijn. Jullie zijn buitengewone christenen. Geen vuile vinger op te leggen. Maar er moet nog wel een sneetje bij, hoor, want anders kan je niet zalig worden. Anders zou je nog de boot missen, om het zomaar eens te zeggen. Maar Paulus, die moet daar zo diep doorheen snijden. Want het evangelie van Christus, dat is geen heelmeester die stinkende wonden maakt. De apostel Petrus werd aangezegd, gij die niet recht wandelt naar de waarheid van het evangelie. Waarom zegt Paulus dat? Omdat hij een kind van God was. Petrus liep op de smalle weg des levens. Dan zeg hij niet meer, omdat gij niet recht wandelt naar de weg. Want daar was hij aan gestorven. Maar omdat gij niet recht wandelt naar de waarheid van het evangelie. Nou, je kunt dat geen eens meer betrekken op de kerk van vandaag. Want wie loopt er eigenlijk nog op de smalle weg des levens? Dan zou je daar toch getuigenis van moeten horen. En de gelaten die waren openbaar gekomen als kinderen gods. Onder de prediking van Paulus tot bekering gekomen. En die waren weer teruggekeerd tot de dienstbaarheid van de werken der wet. Bevangen, hè? Ik heb het vanmorgen gezegd. Het is niet gevangen, maar wel bevangen. Want die konden nog tot de orde geroepen worden, maar niet met een vlijende tong. Paulus was geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakte. Dus Christus ook niet, hoor. Dat waren de profeten ook niet. No. Nee, het mes gaat er diep doorheen. Zijt gij zo uitzinnig daar gij met de geest begonnen hebt, dus dat werd van hen gezegd. Ze waren eerst op Christus bekeerd om door hem de zaligheid te zoeken. En ook hadden ze de zaligheid ontvangen door de prediking waardoor de Heer Jezus spreekt tot de doden. Dat is eerst tot de doden, maar ook tot zijn kerk. Dat komt voort uit de prediking des geloofs.
Ze waren voleindigd met het vlees. Dat is met de werken der wet, ik heb het al gezegd, en met de ceremonieën. Want die Joden die waren er heel op gebrand dat die ceremoniële wetgeving door bleef gaan. En daar hebben ze die gelaten wel mee verleid. Want dat was een Jood eigen om die ceremoniële offeranden te brengen. En daar hoorde bij de besnijderis natuurlijk. En dat was juist geestelijk overspel. Dus het is niet maar een kleine zonde wat die gelaten hebben bedreven. En daarom noemt Paulus ze uitzinnig, omdat ze hun eerste, hun wettige man hadden verlaten, welk is Christus, en ze waren teruggekeerd tot hun overleden man, want ook die gelaten waren door de wet en wet gestorven. En de wet wordt dan een man genoemd. De oude mens is de bedorven Adam, die gezondigd heeft. En teruggekeerd tot de werken der wet, dat betekent om God dienen met dit doen en dat nalaten. En daar hoorde, zeggen die valse leraars, daar hoort de besnijdenis bij. Opdat gij werkelijk bewijst, ook uitwendig bewijst, dat gij christenen zijt. Kijk, dat was nou de leugen. Dat is echt een grove leugen, want dat doen ze vandaag precies hetzelfde hoor. Daar moet iets bijgevoegd worden. We gaan nu eens onderzoeken op inwendige kwaliteiten. Nou, dan ben je bij Gods volk gauw klaar. Geel vlees wordt verkocht onder de zonde. En Agur zegt, ik heb geen mensenverstand. En de wetenschap der heiligen niet gekend. Nou, dan ben je wel aan het einde van de wet gekomen. Want anders zeg je dat maar zo niet. Het einde der wet is Christus. Ja, dat kan je wel op je lippen nemen. Maar hoe ben je nou aan het einde van die wet gekomen? Hier. Want ik ben door de wet der wet gestorven. En wat is er dan gestorven, Paulus? Die oude mens, Saulus en Tarsus. Ik leef toch niet meer ik? Dat is toch klare taal? Dat is toch geen Frans? Dat kan een kind nog wel verstaan. Het is geen abracadabra. Het is ook geen wiskunde. Het geloof verstaat het. Het ongeloof verstaat het niet, want van nature verstaat de mens de dingen die des geestes Gods zijn niet. Ze zijn een dwaasheid en een ergernis. Ja, het is de Joden een dwaasheid, de Grieken ergernis, maar wij die geloven, is het de kracht Gods tot zaligheid. Ik ben met Christus gekruist, want Gods volk heeft alle bewegingen des vlezes aan het kruis gehecht. Dat is wel een geheim, hè? Dat is wel een geheim, want de verwerving staat helemaal op naam van Christus. Maar ook de toepassing, want ik heb u gezegd, de reden waarom Paulus vers 19 en de behoort ook volledig tot de leer van Christus. Dat heeft hij eerder genoemd in Romeinen 6, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat als leeft, dat leeft hij vode. En dan komt Romeinen 7 vers 9, toen de wet kwam is de zonde weder levend geworden. Daar weten ze in onze dagen niks meer van, dat de kracht der zonde de wet is. Nou mensen, al Gods volk hebt daar een ondervinding van ten dode. Want als de wet de kracht der zonden is, dan hou je daar niet onderuit. Ik ben gestorven, zegt Paulus. Romeinen 7, vers 9. Voor zulke last van zonden en plagen niet te dragen, druk niet alleen je schouders naar beneden. Nee, de Heere dood en maakt levend. Waarom zijn ze daar in onze dagen zulke vijanden van? Omdat ze het niet kennen. Omdat ze die oude mens nog willen vasthouden. Dat is dat leven onder de wet. Dat noemen ze allemaal evangelie in onze dag. En allemaal geloof. Maar het is het niet. Dat zijn wel waarachtige toetsstenen hoor, die Paulus aanlegt in de Romeinenbrief en de Galatenbrief. Ja, en die moeten altijd gepredikt worden, altijd gehanteerd worden. Ook als er een censuurgeval is, dan moeten die toetsstenen moeten aangelegd worden. En Paulus wist dat de gelaten tot bekering gekomen waren. Want hij zegt, daar gij met de geest begonnen hebt, dat zegt hij bij God vandaan, dat zegt hij door de geest. Volleindig dat gij nu met het vlees, alsof vlees God kan behagen, hebt gij zoveel, ze waren nog voorwerpen van vervolging geweest, hebt gij zoveel te vergeefs geleden om Christus wil, indien ook maar te vergeefs. Hij zegt, gooi dat nou allemaal opzij, zet je dat nou allemaal aan de kant, om dat ene sneetje, om die vleeselijke handeling, om dat terugkeren naar de dienstbereik van de wet, geef je daar Christus aan voor 30 zilverlingen? Nou, toen zijn die gelaten wel in de schuld gekomen, dat kun je begrijpen. Want dat waren rechtvaardigen. En de rechtvaardigen slaan mij, het zal olie op mijn hoofd zijn. Ja, dat geschiet er dan. Dat zie je ook bij Petrus. Petrus spreekt Paulus niet tegen. Van ho, ho, ho. Ik ben ook een apostel. En wat denk je wel die je bent? Nou, dat lees je nergens. Nee, hij heeft die bestraffing aangenomen. Want hij voelde wel dat het Gods stem was die door Paulus sprak. Ja. En Petrus wist er toch al iets van, hè? Want hij had zijn meester verloochend. Daar stelt dus een ambt aan de zeven Tiberias. Simon, Simon, zoon van Jona. Heb gij mij lief tot drie keer toe? Nou, toen kwam het er wel uit. Christus legt ook die toetssteen aan. De liefde is ook een toetssteen. De ware liefde. Hè? Niet die fake liefde waarmee ze vandaag in de dag mee zwaaien ten koste van de waarheid. Nou, de ware liefde, Christus, legde de toetssteen van de ware liefde aan. Nou, er houdt geen kind van God het onderuit. Als God zijn volk met de liefde gaat straffen, nou mensen, dan ben je 1,5 pond gebraden haard, laat ik het zo maar eens zeggen. Dan blijft er niks van over. En Petrus brak in wenen uit. Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dat kon hij niet logen. Dat kon hij niet logen. Nee, want de Heilige Geest had de liefde in zijn hart uitgestort. En het was nog wel liefst een lerende apostel. Ja, kun je nagaan, nou, dan zou het toch voor ons ook nog kunnen. Hè? Als die hoge apostel Petrus zo uit die val wordt gehaald door een bestraffende man, dan zou het voor ons toch ook nog kunnen. Hè? Krijg je daarin moed? Als het voor die uitzinnige gelaten, die werden weer uit die put gehaald door de bestraffende man van Paulus. Krijg je daar nog geen hoop onder? Dan zeg je, jongen, wat is de genade van de Heere toch verrijkend. En God blijft getrouw de bron van alle goed. De Heere is de getrouwe dat hij die bestraffende Paulus tegenover die betoverde gelaten zegt. Hij had ze naar zijn recht ook kunnen laten gaan. Nee, dat kon niet, want ook de gelaten stonden in beide handpalmen gegraveerd. En dan zorgt de Heere dat alles weer op zijn plek komt. Maar bedroef de Heilige Geest Gods niet die in u woont. Dat is altijd wel zo'n smartelijke zaak. Als de naam van God om onzentwil gelasterd wordt. Tegenwoordig geven ze daar niet meer om. Ze geven nergens meer om. Ze schamen zich ook nergens voor. Wat nu in de kerkbanken zit. In de vooraangestoelte van de synagoge. Dat is allemaal gewetenloos. Allemaal gewetenloos. Maar hier, die gelaten waren niet gewetenloos, want ze waren erin getrapt, niet profaan, maar ze waren betoverd, ze hadden zich laten betoveren. Daarom, waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt, want de geest is wel gewillig, ook van die gelaten, maar het vlees is zwak. Als je op vlees vertrouwt, mensen, nou, je komt er echt mee om. Wee de man die op zijn benen vertrouwt, die op zijn verstand vertrouwt, want van een zot is meer verwachting dan van hem. Dat is toch een troost. Dat is toch een troost weer. Als de Heere zich nog bemoeit met dat uitschot dat Sion heet. Niemand vraagt naar haar. Nou, hier vroeg de Heere wel naar hen. De Heere vraagt naar zijn kerk. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt. Dat waren de gaven des geestes. Doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Paulus stelt het vragenderwijs voor. Ik tel 1, 2, 3, 4... vraagtekens. Hij toetst die gelaten vragenderwijs. En daar hebben ze inderdaad wel op geantwoord. Maar hij betrekt ze eigenlijk voor de rechterstoel van Christus. Nou, dat is ook preken. Dat is echt preken. Gelijk als Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Hoor niet wat er staat. Kijk, tegenwoordig slaan ze alleen maar de aandacht op het laatste. Het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Als ik maar geloof, dan ben ik gerechtvaardigd. Nee, hier staat. Gelijk Abraham God heeft geloofd. De belovende God. Want het geloof heeft altijd een voorwerp. En dat is Christus door het geloof. Toen de Heere Abraham beloofde. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En dat verbond aan Abraham had vermaakt. In uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. In uw zaad staat in enkelvoud. Niet den zaden als van velen, maar als van één. Uw zaad het welk is Christus. Dat vind ik een prachtige uitdrukking. En de schrift tevoren ziende dat God de heiden uit het geloof zo rechtvaardig heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Dus dat is niet een ding van het Nieuwe Testament. tevoren geëvangeliseerd door de Heere zelf. In u zullen al de volken gezegend worden. Dat ziet ook op de uitstorting van de Pinkstergeest. Dat heeft Abraham allemaal in de belofte ontvangen. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn. Ja, zeker. In uw zaad, dat is Christus. En het zaad van Christus, dat zijn Abrahams kinderen. Zo moet je dat verstaan. Door het geloof. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Net zoals de gelovige Abraham. Ze krijgen dan niet de gelovige Abraham op hun bord. Nee. Net zoals de gelovige Abraham. Ja, dat zijn wel allemaal toetsteden, hè, want die gelaten die zijn weer in het rechte spoor gebracht. En die hebben die valse leraars er ook weer uitgeworpen. Maar u ziet, dat kennen ze in onze dagen niet meer. Ze hebben die conflicten niet meer. En als je die conflicten niet meer hebt, dat is een bewijs dat je het evangelie niet recht snijdt. Dat je het woord niet recht snijdt. Dan zit je constant, ik hoor dat wel aan, want ik luister nog wel eens wat. Nooit zo'n hele preek, want dan kun je geen eens aanhoren. Maar als je dan even een ogenblik je oor te luisteren legt, dan denk ik, kijk, je bent zonder conflict. Maar klopt niet. Gods kinderen zijn vredeboodschappers. Oh ja, maar niet ten koste van de waarheid. En de waarheid wordt altijd belaagd. Aangevallen, vervalst. Je hoeft het conflict niet te zoeken. Paulus werd ervoor gezet. Paulus werd ervoor gezet toen Petrus veinsde met de Joden. Anders zei je toen al een kerkscheuring gehad. Ja? Nou, toen is er op het apostelconvent, Handelingen 15, toen is de leer vastgesteld. Daar mag nooit meer van afgeweken worden, want de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus uit de snoek zijn is, daarbij volharden de Pinksterlingen. En ze volharden in de leer van de apostelen. Ja. Moet ik altijd weer zeggen, daar hebben wij ook in te volharden. Niet door eigen krachten, maar door het geloof. Nou, het geloof is niet een hefboom dat je overhaalt en zeg je, daar zal ik eens even bij blijven. Nee, dat gaat gepaard altijd met een innig smeken. Kijk maar, net voordat de Pinkstergeest werd uitgestort, waren ze bijeenvergaderd en ze waren verenigd in het gebed. Dat was zomaar geen formule bidden. Nou, want hun was de Heilige Geest beloofd, blijft in Jeruzalem. Totdat gezet aangedaan zijn de kracht bij de hoge. En toen, onverwachts, werd de Heilige Geest uitgestort. En er waren ook tekenen van te zien. En die vuurvonken die op de hoofden van de apostelen rusten. Ontzaglijk, wat een wonder er toen gebeurde. Want ze hoorden, de aanwezigen hoorden, alle hun het evangelie in hun eigen taal spreken. En daar werd de taalbarrière, die tijdens de toren van Babel geschikt was, werd opgeheven. Nou, in geestelijke zin, als er een taalbarrière is, en ik bedoel dan, je spreekt dezelfde taal, je spreekt Engels of je spreekt Nederlands, en er is in geestelijke zin een taalbarrière, een spraakverwarring, dan moet je eens goed opletten hoe die leraars er in onze dagen op ingaan. Ze gaan een dwaling bestrijden met een andere dwaling, omdat ze helemaal verzakt zijn in die processenleer. Dan kan je nooit recht de dwaling bestrijden. Ze zijn er in onze dagen ook niet meer toe in staat om zoals Petrus te bestraffen, om zoals de gelaten tot de orde te roepen, niet als een zachte heelmeester, maar om het zwaar des geestes daar doorheen te laten gaan. Dan zijn ze in onze dagen niet meer toe in staat. Want als je een mix maakt van de oude en de nieuwe mens, of een vereenzelving, dan is het niet meer mogelijk dat je de dingen ziet zoals God ze ziet. Dat je de dingen ziet naar de zin en mening van de Heilige Geest. Dat is niet meer mogelijk. Dan onttrekt de Heilige Geest zich. Dan trekt de Heer het licht als hij het ooit gaat. Hè. En dan hou je de duisternis voor licht. Ja. Dan hou je het kwade voor goed, het goede voor kwaad. Dat is de kerk van vandaag. Ga je niet boven staan? Nee. Een grote smart. Want Paulus zag die afval ook wel onder de Joden. En dan zegt hij op een gegeven moment, ik wens wel verbannen te zijn van Christus, om het mijn broeders te geven die mijn maagschap zijn naar het vlees. Zoveel had hij ervoor over dat die Joden zich zouden bekeren. Ja. Nou, de Heer moet het ook uitklagen. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, hoeveel malen heb ik u niet bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekers, maar gij hebt niet gewild.
Daar heb je de kerk van vandaag.
Mens wil wel bekeerd worden, een mens wil wel in de hemel komen, maar hij wil niet der wet sterven. Wat moet je daarvoor doen? Niks. Toen het gebod kwam, de Heer bezorgt je huis die wet wel. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. Bemoei je met Christus, met meer niet. Ik ben door de wet gestorven. Daar moet je je eigenlijk niet mee bemoeien. Je hebt er helemaal geen verstand van. Nee, Gods volk ook niet. Je hebt geen verstand van de wet. Dat bezorgt de Heer allemaal. Hè? Ja. Want als hij meent dat je wandel goed is, dan moet je van weten. Want ik ben door de wet gestorven, dat is de doorgang door de enge poort. Dan volgt er, ik ben met Christus gekruist, ik leef toch niet meer ik. Ik leef toch niet meer ik. Daar heb je het. Wanneer sterft Gods volk aan haar eigen gerechtigde? Ik, wat Paulus hier zegt. Ik ben door de wet gestorven. Die oude mens leeft niet meer. Ik leef, maar niet meer ik. Dat is toch klare taal? Waarom worden er in onze dagen, wordt er met 7 mijlslaarzen overheen gestapt? Ik hoor die Klaassen dan, die homo's en die transgender aanspreken. Hij heeft het wel over de wedergeboorte, maar hij zegt niet wat het is. Want als ze zeggen dat ze ermee worstelen, dan worden ze gelijk geloofd. En dan worden ze gelijk voor bekeerd versleten. Er vindt geen onderzoek meer plaats. Daar is het huisbezoek voor. Daar is ook de prediking voor ingesteld. Doorzoek en toets gij mijn gangen en stel gij mijn oogmerk aan de dag. Die oude, godvrezende mensen, die vroegen zich altijd af, door welke geest word ik gedreven? Denk je dat het altijd in orde is? Dan moet Gods volk geregeld door verzekerd worden. En in verzekerd worden. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen alle volken gezegend worden. En beschouwt dit nou niet als een, nou ja, dat hebben we al zoveel keer gehoord, want dan kan ik u wel verzekeren dat uw kerkgang een sleur wordt. Dan wordt het weer als uit de werken der wet. Ben je hier gekomen om Gods stem te horen? Ben je hier gekomen om bestraft, vermaand, wederlegd, getroost, gesterkt te worden? Met welke verwachting ben je hier nou gekomen? Of is het al een sleur in uw leven? Nou, dat is wel vreselijke kerkgang. Een sleur uit gewoonte of bijgelovigheid. Vreselijk, want dan hoor je onder die mensen, op zijn best gesproken, die betoverd zijn. Dan hoor je al die bekende klanken. Ik heb het wel bij kort in die kerk gezien. Van Miras, al die ouderlingen zaten maar te slapen en te snorken. Ja, er wordt nooit het mes in gezet. Hun zijn het. Het verachtelijke groepje heb ik wel eens gehoord. Van dat soort mensen. Nou, mensen. Als je dat zelf gaat zeggen, heb je geen waarde. Die zichzelf prijst. Die zijn niet beproefd. Nee, die God prijst, die zijn beproefd. Moet wel waar zijn, hè. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de geloof van Abraham. Want zoveel als er uit de werken de wet zijn, die zijn onder de vloek. Heb je het ondervonden? De vloek der wet. De verdoeming der wet. Want Paulus zegt, degene die zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen. Een verdoemenis is rechtvaardig. Degene die dat beweren, die dat leren. En zij beschuldigden een apostel ervan dat hij dat leerde. Dat is de politiek, het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomen, dat is nog op zijn best. En daar ligt al het oordeel der verdoemenis op. Als je zo gaat manipuleren, dan is er geen hoop voor. Nee, en dan ben je ook lichtjaren ver verwijderd van de waarachtige bekering. Dan heb je nooit ondervonden, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Want die claim hebt de wet op alle mensen. Die claim hebt de wet op alle mensen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Dus als je de wet erbij neemt, de wet is erbij gegeven. De zonde was er tot de wetgeving op Sinaï. En die eerste wetgeving, dat was een openbaring van het verbroken werkverbond. Want die eerste wet werd kapotgeslagen, die twee tafelen der wet op de rots. En dat was wel vanwege, kijk, het volk Israël, verbondsbrekers. Kun je er boven stellen? We hadden een gouden kalf gemaakt. Ook zo'n Baaldienst. SGP, RD, precies allemaal precies exact hetzelfde. En de Heere openbaarde zich op de Sinaï en het volk viel achterover. Vanwege de toren Gods die geopenbaard werd, eerste wetgeving, de twee tafelen, de wet werden kapotgeslagen door een toornige Mozes. Een bewijs van het verbroken werkverbond. En in de tweede wetgeving werd het genadeverbond geopenbaard. Want de wet der 10 geboden staat in het kader van het genadeverbond. Ik ben de Heere, uw God. Is dat niet een heerlijke aanvang van de wet der 10 geboden? Maar toen moest Mozes die wet in de ark leggen, want hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hoor je het goed? Maar de Heere liet wel even zien wat er met die wet, wat er met dat werkverbond was gebeurd. Was helemaal door het volk Israël. Dat hebben jullie gedaan, zegt Mozes. Maar het volk was niet te beteugelen door de twee stenen tafelen der wet. Want de wet is niet door het geloof. Hier, dat zegt Paulus. Wij hebben van nature wel zo'n verkeerd beeld van de wet. Doch de wet is niet uit het geloof. Want de wet belooft het leven niet degene die uit het geloof willen gerechtvaardigd worden. Maar die de wet volmaaktelijk onderhouden. De wet heeft geen interesse in geloof. Nou, de wet is alleen maar tevreden als je hem volmaakt gehoorzaamt. En daar mag echt niks aan mankeren. Waarom is dan de wet, waarom staat er dan geschreven tegen de zulken, tegen degene die in Christus geloven, is de wet niet meer. Tegen de zulken is de wet niet meer. Terwijl de wet niet uit het geloof is. Terwijl de wet alleen maar tevreden is met volmaakte gehoorzaamheid. Ik heb u al vele keren geleerd dat in het uur van de rechtvaardigmaking, dan wordt de gerechtigheid, de volkomen gehoorzaamheid, kan ik ook zeggen, van Christus op rekening gezet van het geloof. En daar kijkt de wet naar. Naar die volkomen werken van Christus. Hij kijkt wat je op je account hebt staan. En daarin is hij niet uitsluitend met het geloof tevreden. Op je account des geloofs moet staan de wet voldaan. Het is geschied. Daar is de wet mee tevreden. Want de toren Gods wordt geblust in het bloed des lams. En dat was de prijs. En Christus moest niet alleen de prijs betalen, hij moest ook sterven. Dat eiste de Vader. Want een dag als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat heeft Christus voor ons gedaan. Hij heeft de eerste adem opzij geschoven en gezegd, Vader, ik heb gegeten, reken mij de straf toe. Had het niet gedaan. Maar hij is plaatsbekleder geworden. En niet alleen plaatsbekleder, heb ik vanmorgen gezegd, want hij brengt zijn volk ook in de gemeenschap. Ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Daar heb je dat. Christus voor ons, Christus in ons, voor ons. Dat is de grond der zaligheid. Christus is de oorzaak der zaligheid. Hij bewerkt het ook, want hij is ook middel van toepassing. De Vader is de oorsprong der zaligheid. Komt allemaal uit die eeuwige raad, uit de baarmoeder van de eeuwige raad Gods. Daar komt het allemaal uit voort. Van onder eeuwige armen openbaart de Heer het heil in en door Christus. En dan ontvang je ook de inwoning des geestes, daar gij met de geest begonnen hebt. Dat is niet een traject later, nee. Daar gij met de geest begonnen hebt, voleindig gij nu met het vlees. Daardoor wordt de Heilige Geest bedroefd en als je daarin doorgaat, dan wordt de Heilige Geest vertoornd. Dat is een zeer gevaarlijk traject, een zeer gevaarlijk traject. Ja, we geven er altijd reden voor, want Heere, stel me niet tot de smaad des dwazen, als de naam des Heeren op ons het wil gelasterd wordt. En dat is het ergste wat de kerk kan overkomen. Broeders, ik spreek met de mens. In Romeinen 7 zegt een apostel, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Daarom zocht een apostel ook degene die in achting waren, die daar reeds enigszins in geoefend waren. Want Paulus was er altijd op uit om weerklank op te bergen, weerklank op te bergen. Opdat ik niet enige tijd te vergeefs zou gearbeid hebben. Kun je dat verstaan? Toch dat de apostel daarover verblijd was. Als hij maar preekte en maar preekte en maar preekte. En er kwam geen mens tot bekering. Dat is ploegen op rotsen. Gods knechten worden daar ook wel in getroost. Want je moet ook goed je onvruchtbaarheid weten. Wij preken niet vruchtbaar. Als de Heilige Geest dan hier mee komt. En dat wil dan ook nog niet zeggen dat er direct mensen op de kering komen. Want het is een reuker des doods ten dode en een reuker des levens ten leven. En als je nou weet in welke tijd dat we leven, tijden van afval, weer gaat door tot de verleiding der wereld. Maar de enkeling wordt toegebracht. Val je dat niet op? De enkeling wordt toegebracht. De Heere
weet zijn volk die er nog is te versterken in het allerheiligste geloof. Daarom klinkt die prediking nog. Maar het werd al tot baren gezegd, wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. En daar hebben de kanttekenen wel een kostelijke verklaring bij gegeven. En dat Baruch en Jeremia werden afgevoerd naar Egypte. En we zouden nog vreselijkere tijden aanbreken. Nou, het lijkt wel of de Heere dat gezegd heeft in onze dagen. Want dan wordt het woord tegenwoordige tijd. Heet dat nooit? Denk je nou altijd dat het is allemaal de historie? Nou. Het is tot onze lering geschreven. En de Heere die spreekt ook beide door middel van het Oude Testament als door het Nieuwe Testament. Gij hebt me versterkt met kracht in mijn ziel. Ja, dan moet Gods volk het van hebben. En dan heb ik onderscheiden de algemene versterking van Gods volk. Als ze in duisternis verkeren en geen licht hebben, dat ze betrouwt de naam des Heren. De algemene versterking des geloofs. En de bijzondere versterking des geloofs. Als de Heer rechtstreeks tot je ziel spreekt. Door woord en geest. Maar dat moet niet uitgespeeld worden tegen het lezen van Gods woord. Want zit maar in de duisternis, ga Gods woord maar lezen. Dat lezen van Gods woord doet de hoop weer ontwaken. Want wij zijn in hopen zaal geworden. Gods volk moet door vele duisternis heen wandelen. Oh ja. Duisternis zal de aarde bedekken, donker uit de volken. Maar over u. En dat gaat altijd door een weg van strijd. Omkomen en verloren. Als je door het water gaat, dan zult gij niet ondergaan. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verbranden. Dus in de wereld zult gij verdrukking hebben. Heb maar geen hoop op deze wereld. Oh, verschrikkelijk. Als je daar je hoop nog in hebt. Hij duivel die beloofd koeien met gouden hoorns. En hij bezorgt je de eeuwige rampzaligheid. Dat is wel eigen schuld, want aan Abraham is hier het evangelie gekomen. Dus dat is niet nieuw. En Abraham heeft die evangeliserende en belovende God geloofd. Hij heeft het waarachtig geloofd. En hij geloofde God. En het is hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Doch de wet is niet uit het geloof. Maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Nou, dat heeft Christus allemaal op zijn naam staan. Hij heeft de wet volkomen gehouden. En volkomen vervuld. En de wet die in de ark lag, legt nog steeds in die nieuwtestamentische ark. Daarvan krijgt Gods volk het profijt. De verdienste van Christus op rekening gezet des geloofs. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vloek is een ijzer die aan het hout hangt. Hij is in onze plaats gestaan, hij heeft de vloek op zich genomen, tot een vloek gemaakt, onder de misdadigers gerekend, opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Daar heeft Christus die verwerving, die gehoorzaamheid aan de dag gelegd. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd door hetgeen hij geleden heeft. Wat heeft het Christus? Christus heeft het alles gekost. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning, maar dat heeft hem wel alles gekost. Christus heeft zijn eigen ik eraan gegeven. En dat was het thema van deze morgen. Hoe komt Gods volk nou? Wanneer verliest Gods volk haar eigen ik? Niet bij de sterven. Dan is het te laat, hoor. Dan is het echt te laat. Je moet je eigen ik hebben verloren, wat Paulus hier zegt, ik leef, doch niet meer ik. Die was zijn eigen ik kwijt. Die oude mens, voor goed verleden tijd. En wat ik nu door het vlees leef, dat leef ik door het geloven des Zoons van God. Want dat God de belief zijn Zoon in hem te openbaren. Gods woord is een openbaringsboek. Het evangelie wordt u geopenbaard, wordt u verkondigd. Het geloof is door het gehoor, dan is het gehoor ook door het geloof. Dat begrijp je. Want ongelovigen horen het niet. Nee. En de prediking, door de prediking des geloofs, wat Paulus hier de Galatiërs weer opnieuw voorhoudt. Ze moeten weer helemaal aan het begin beginnen. Ja, nou, daar heb je nou de gang van de kerk. Moet altijd weer aan het begin beginnen. En wat is het begin? Christus. Hij is het begin der schepping Gods. En hij is ook het begin der herschepping Gods. En dat wordt altijd weer het wonder. Want de beste werken met zonde bevlekt. Wat zijn ze dan? Denk je dat daar enige verdienst aan hangt? Nee, nee. Uw vrucht is uit mij gevonden. Worden ze weer op Christus geworpen. Want dat is het werk van de Heilige Geest. Hij zal het uit Christus nemen, zijn kerk verkondigen. Dus in die duisternissen die komen zullen, en waar Gods volk kennis aan heeft, dan worden ze altijd weer in de duisternis op Christus geworpen. Ja, nou, dat gezegende lam, daar gaat kracht van uit. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Broeders, ik spreek naar de mens. De belofte is tot Abraham zijn zaad gesproken. Dat is niet zaden, maar van één. En dan hebben ze de moederbelofte in die nieuwe Bijbelvertaling ook allemaal verkracht. Daar is het zaad, terwijl het Christus is, daar kun je er niet meer uit lezen. Ik weet nou niet te herinneren wat er nou letterlijk staat in die HSV, maar dat is in ieder geval dat zaad Christus is uit de moederbelofte wegvertaald. En daar zijn ze al mee begonnen. Ik hoor die dokter Klaassen, die sprak ook vanuit de HSV. Dat is allemaal afval. Dat is allemaal afval van God. Die oude mens wordt met die nieuwe mens vereenzelvigd. Dat is een bron van ongerechtigheid. Gods volk heeft daar de grote last van. Die gaat eronder verloren. Een stroom van ongerechtigheid had overhand over mij. Maar hun kunnen ermee leven. Hun kunnen ermee werken. Ze kunnen het in stukken snijden. En ze kunnen het aan elkaar plakken. Maar dat is niet het leven van het geloof. Nee. Het leven des geloofs. Het geloof bidt altijd. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Zoek het toch niet in de werken. Ook niet in de vrome werken. Zoek hem altijd weer te verkrijgen tot je deel. Zoals Asaf dan bespreekt. Zoals God, de rotsteen mijn hart. Mijn deel in eeuwigheid. Als ik hem heb, heb ik alles. En dan bemoei ik me eigenlijk niet of ik wel bekeerd ben. Of dat ik wel dit of dat ik wel dat. Als ik hem maar heb. Als ik hem maar heb. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, die krachtloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen, door de wetgeving op de Sinaï, wordt de beloftenis aan Abraham niet teniet gedaan. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Want de beloftenis, de bediening van het evangelie, is geheel en totaal anders als de bediening der wet. Het evangelie is het antwoord op wat de wet eist. Maar dan te verstaan in de volkomen gehoorzaamheid van Christus aan de wet. En Gods volk wordt zonder de wet gerechtvaardigd. Zonder de werken der wet. Dan zijn ze aan het einde gekomen van de wet. Van die vloekende wet. Van die verdoemende wet. En van die dodende wet. Want anders weet je niks van wat het einde der wet is. Het einde der wet is Christus. Het staat allemaal op naam van Christus. Want hij heeft die gang van die wet gelopen in volkomen gehoorzaamheid aan de Vader. Aan de Vader. En hij heeft daar heerlijk aan vervuld. Zo is hij borg geworden voor zijn kerk. Gerechtvaardigd in de geest. Ja, er was geen beschuldiging meer tegen Christus in te brengen. Hij is tot zonde gemaakt. Alle beschuldiging is op hem geladen. Maar hij is er heerlijk uit opgestaan. En wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Dat is Christus hoor. Dat is Christus. Hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. En de zonde van zijn volk weggedragen. In een zeven eeuwige vergetelheid. Hij heeft de prijs betaald. Maar hij is ook in hun plaats gaan staan. En hij brengt zijn volk in de gemeenschap. Terug in de gemeenschap met God. Hij herstelt ze in het beeld Gods. Daar zijn we uitgestapt met de vrijwillig. Dus het geloof, dat houdt nog wel wat in. Als Paulus spreekt over het geloof. Dat is niet dat lege geloof waar ze zich vandaag mee troosten. Nee, nee. Dat geloof heeft één inhoud. Jezus Christus en die gekruisigd. En dan mag Gods volk wel eens blikken. In Christus, in de volmaakte wet der vrijheid. Waar heb je het nou? Waar heb je het nou? Dat is niet meer een eis en een vloekende wet. Dat is de volmaakte wet der vrijheid. De wet des geestes, des levens. Die mij vrijgemaakt heeft van de wet der zonde en des doods. Dat moet in ons leven gebeuren. En als dat gebeurd is, dan ben je niet anders tevreden als met de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, dan wil je graag zijn stem horen. Dan wil je graag de prediking horen. Waarin zijn leer wordt verklaard aan je ziel. En dat is dan levende ziel. Dat kan ik je wel verzekeren. Ik weet het uit mijn eigen leven. De Heere Christus wordt verheerlijkt in zijn leer. De Heere wordt verheerlijkt in het woord. De Heere wordt verheerlijkt in de rechte prediking. Nou, wij moeten er altijd nog aan beginnen. Want wat wij doen, zijn we slechts schuldig om te doen. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtreding wil daarbij gesteld. Totdat het zaad gekomen zou zijn, wie het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. Dat is Mozes.
Mozes is de middelaar van het oude verbond. En Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. En voor het geloof was Christus, voor de aartsvaders, voor de patriarchen, voor de gelovigen in het Oude Testament. Dan ging dat die genoeg aan Mozes hadden, echt niet. Nou, die zijn ook door de wet gestorven. Abraham is ook door de wet gestorven. Wat dacht je me nou? Geldt precies, die hadden niet een ander geloof. Precies hetzelfde geloof. We zullen er eens van zin gemeente. Dat het licht mag opgaan in onze harten. Maar je moet maar goed denken, en daar had Paulus ook gedurige ervaring mee, wat hier geschreven staat. Ze spreken nooit van vrede, nee, maar zij bedenken listigheen ten val van hen die stil van zinnen de vrede dierbaar spanden minnen. Zij bassen aan met open mond hun schimtaal, die mijn ziel doorwond, bespot mijn leed. Zij zijn verheugd op het zien van al mijn ongeneugd. En het 11e vers. O Heere, gij ziet het, en zwijg niet stil wat er verder volgt. 10 en 11 van Psalm 35.
Amen.
stuk, dat laatste stuk van Galaten 3. Want daar spreekt Paulus dat de wet onze tuchtmeester geweest is tot Christus. En daarvan zegt de kanttekenaar dat de wet ons de vloek en de verdoemenis bezorgt. En ons heen wijst naar Christus. Maar dat doet de wet niet hoor. De wet heeft geen eigenschap om naar Christus te wijzen. Ziet het Lam Gods, dat is niet de bediening der wet. Want dan maak je van de bediening van de wet de bediening des levens. En die heeft de wet niet. Nee, in de ceremoniële wetgeving werd Christus afgebeeld in die offeranden. Die heen wezen naar Christus. En dat wordt de tuchtmeester, de parakleet genoemd, de onderwijzer, om het volk der Joden op te voeden in de leer van Christus. En om in die weg Christus te leren kennen. Maar hij was nog niet in het vlees gekomen. Zo, dan. De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Want Paulus zegt, tot Christus is die dat geweest. Wij waren, de Joden waren in een gevangenis gesteld. Dat wordt zo bij gelijkenis gezegd. Zijn wij onder de wet in bewaring gesteld. En zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. Dat ziet op Christus dat geopenbaard zal worden. De volleinder des geloofs. Zo is de wet der ceremonieën onze tuchtmeester geweest. Want de wet der zeden is geen tuchtmeester, maar een doodslager. Dat staat toch ook in Gods woord. De geschiedenis van de doodslager. Die de zondaar vervolgt ten dode. Totdat hij de poorten van de vrijstad mag binnentreden. En daar mag de doodslager niet komen. Daar heeft de doodslager geen macht binnen de poorten van die vrijstad als Christus. Opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Ja, maar dat is niet de wet der zeden, want de wet der zeden heeft geen eigenschappen om een heenwijzing te doen naar het Lam Gods. Hoe komen dan die verloren zondaren aan de voeten van Christus? Het is de Vader die trekt als een verborgen trekking, maar dat weet je geen naam te geven. Ik vond benauwdheid en droefenis en ik riep de naam des Heren aan. Och Heer, ach Heer, mijn ziel door u gered. En de wet is een drijver, maar hij drijft de verkeerde kant op, in alle kanten, in alle richtingen, naar de eeuwige ondergang. Als de Vader ons niet zou trekken, kwamen we nooit aan de voeten van Christus. Niemand kan tot mij komen, zegt Christus, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken ten uiterste dag. Daar heb je de opstanding, de geestelijke opstanding uit de doden. En zo zal het ook zijn in de grote opstanding der doden. Dan komen Gods kinderen uit hun graf door de stem des archangels. Zo is dan de wet onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof van Christus zouden gerechtvaardigd worden. En ik heb van de week al gezegd, dat is niet zonder het geloof in Christus. Nee, dat is de bron waaruit het voortkomt. De gerechtigheid van Christus, dat is het geloof van Christus. Het geloof van Christus, dat is zijn gehoorzaamheid, zijn volkomen gehoorzaamheid. Dat duidt allemaal op dezelfde zaak. Maar als het geloof als Christus is gekomen, dat zeggen de kanttekenaren juist, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester van de ceremoniële wet. Want hier wordt ons gepredikt dat met de komst van Christus ook heel die ceremoniële wet ongeldig geworden is. Dat is allemaal in Christus vervuld. Want gij zegt, alle kinderen volgt door het geloof in Christus. Wij kunnen niet geïsoleerd drijven op het geloof van Christus. Uit het geloof van Christus krijgen we de persoonlijke gaven des geloofs. Om de gerechtigheid, de toegerekende gerechtigheid van Christus aan te nemen. Er is wel zeker een aanneming, oh ja. Maar dat is niet met grijphanden, want aanneming, paralambamo, is ontvangen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Het is een soevereine gift des vaders. Het wordt je gegeven. En ik kijk niet meer weigeren. Dat is niet meer mogelijk. Want zoveel als gij, Paulus vertelt hier feiten, moet je luisteren. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Of je het gelooft of niet. Dat zegt hij eigenlijk. Gods woord vertelt ons altijd betere dingen als dat we voor mogelijk houden. Daarom zat er zo'n kracht uit. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, in zijn doop gedoopt zijt, in zijn doop gedood zijt, in zijn dood gedoopt zijt. Dan hetzelfde. Heb gij Christus aangedaan. Dus het gaat door die weg. Aangedaan,
Waar slaat dat op? Dat slaat op dat nieuwe schepsel. Gij hebt de oude mens uitgedaan en de nieuwe mens aangedaan. Dat is de nieuwe mens, is Christus. Dat is niet te geloven, dat is Christus. En Christus aangedaan, gij zijt met zijn kleed overkleed geworden. Nou, dat staat hier, heb gij Christus aangedaan. Namelijk als een geestelijk kleed, nou zegt de kanttekenaar, ook waarmee onze geestelijke naaktheid, schaamte bedekt wordt. En dus worden we overkleed met het bruiloftskleed. En ik heb vanmorgen al gezegd, Christus die gaat niet in natuurlijk met een hoer, maar hij maakt van hoeren reine maagden. Kijk maar naar die Samaritaanse vrouw. Die ging als een reine maagd naar huis, komt. Luister toe, gij Godgezinde die mij gezegd hebt, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Was ze in Christus, in geestelijke zin, een reine maagd. Want Christus had zich heerlijk aan de ziel geopenbaard. Met deze woorden, ik ben het die met u spreekt. Die blind geboren, die ziende werd gemaakt, precies zelf, ik ben het. Wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Ik ben het die met u spreekt. Daar ligt nou alles in, daar ligt nou alles in. En als je een korte bekering wil lezen in Gods woord, moet je de bekering van Levi lezen. Hij zat in het tolhuis in het voorportaal der hel. En toen kwam Christus voorbij. Daar lag hij, door de wet doodgeslagen op de drempel van het werkhuis. En deze twee woorden, volg mij. Dat is rechtvaardigmaking, dat is wedergeboorte. Dat is heiligmaking, dat is heerlijkmaking. Dat is alles in Christus. Want daar staat er. Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de belofte is erfgenaam. Dan word je een erfgenaam van Christus, dan word je een erfgenaam Gods in en door Christus. En dan krijg je al de beloften die in Christus ja en amen zijn op je rekening. Ja, dat is vaak dikwijls veel te groot om te geloven. Want als de Heer maar één belofte in onze ziel spreekt, dan is de ziel al zodanig in verheugd. Want ze ontvangen Christus in de belofte. Je moet namelijk niet denken dat Abraham verheugd was dat uit zijn zaad alle volken de zaligheid zou gelden. Nee, hij ontving het zaad, Christus, in de belofte. Nou, daarin was Abraham zodanig verheugd en hij heeft zijn hals gerekt naar de komst van Christus in het vlees. Doch de belofte niet verkregen hebbende, heeft hij zich wel verheugd in de beloofde Christus. Want het geloof ziet de belofte alsof het reeds geschied is. Dat wordt wel weer hels bestreden. Dan gaan ze met de belofte overboord. Oh ja. Maar het blijft staan. Wat Christus ooit beloofd heeft, zal niet vergaan. Nee. Daarin is nog Jood, nog Grieken. Daar is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want Allah zijt gij één in Christus. In de hemel is daar geen onderscheiden geslacht meer. Geen mannen, geen vrouwen, ze zijn allemaal één. Ze zijn de engel gelijk. Dat wil ik ermee zeggen. Ze zijn de engel gelijk. En ze zijn al één in Christus. Ja, hoe zal het daar zijn? Dat is, zegt Paulus, dat heb geen oog gezien, geen oor gehoord. Hij heeft er wel iets van gezien. Opgetrokken tot in de derde hemel. Hij heeft onuitsprekelijke dingen gezien. Of het in het lichaam geschied is of daarbuiten, dat weet ik niet. Zo heerlijk was het alles. Petrus was een keer in vertrekking van zinnen. En toen kreeg hij een visioen te zien. Toen kwam dat laken uit de hemel. Dat zijn bovennatuurlijke dingen. En dat was allemaal om de apostolische leer veilig te stellen. Want Petrus, nee, zegt hij, dat heb ik nog gedaan, dat onreine geweten. Nee, zegt de Heer, wat ik samengevoegd heb, daar heb je nou de moederbelofte. En daar heb je de belofte aan Abraham vermaakt. Wat ik samengevoegd heb, scheidde de mens niet. Dat had Petrus ook al moeten bekennen. Hij zegt, ik moest echt bekennen, dat zag natuurlijk op de bekering der heidenen, al die onreine dieren in het laken. En toen die bij Cornelius kwam, hij zegt, ik moet echt bekennen dat ook de geest op de heidenen is gevallen. Hij zegt, wat verhindert die heidenen om gedood te worden? En toen werd hij eerst weer beschuldigd door die Joden die in de besnijder is. Hij zei, tot de heidenen ingegaan, dat is een Jood verboden. Nou, toen heeft Petrus wel getuigenis afgelegd. Wat ook Paulus in dit hoofdstuk doet en ook in meerdere hoofdstukken. Want gij zijt alle Jood en heiden kinderen Gods. Door het geloof in Christus. Want er staat, er is geen man of vrouw. Maar er is ook niet meer het onderscheid tussen heidenen en Joden. Ook niet meer. Want ze zijn alle de engel geleid. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, heb gij Christus aangedaan. Ook het sacrament van de dood, dat ziet op deze dingen. En het geloof, die ontvangt daar de betekenende zaak uit. Of die wordt daarin versterkt, want de sacramenten zijn tot versterking van het geloof. Niet tot werking, maar wel tot versterking. Rome leert de sacramenten, die zijn zaligmakend. Ja, dus als een kind geboren wordt en dreigt te sterven, moet hij nog snel gedood worden. Dat is allemaal waardeloos. Hè? Dat heeft geen betekenis. Het heeft totaal geen betekenis. De sacramenten zijn niet tot het geloof. Nee. Die zijn gegeven om Gods volk te versterken. En het woord, de prediking des woord, is tot werking en versterking. Dus de woordprediking staat altijd boven. En die gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad. En naar de beloften is erfgenaam. Dan wordt het testament van Christus in één keer, niet bij stukjes en beetjes, maar in één keer op rekening gezet van de gelovigen. En dan weten ze niet, ik heb alles verloren door Christus verkoren. Je weet niet hoe rijk dat ik ben. Nee, daar kom je nooit in uitgestudeerd. In de rijkdom van Christus. De rijkdom van de zaligheid. De rijkdom van het eeuwige leven. Nou, daar heb je een eeuwigheid voor nodig om dat wonder uit te wonderen. Dat hadden de ouderen het dikwijls over. In onze dagen hoor ik niemand meer spreken over het hemelleven. Maar vroeger was Gods volk er zwanger van. Hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe meer dat ik krijg. Het einde van de kruis. Maar, zegt Paulus, dat is het beste, maar het is nuttiger te blijven in het vlees om uwentwil. Want hij wilde, net als Baruch, een opwekking onder de Joden. Nou, het is met de Pinkster ook geschied, met de Paulus ook wel. De nasmaak van ontvangen. In het Oude Testament was dat allemaal nog onder een deksel, allemaal zo verborgen. En de Heer heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Kun je het verstaan? Wat is het leven van de kerk? Dat is niet het leven, maar zo gaat het wel in het leven des geloofs. Dan heb je zo'n verwachting op de beloftenis, maar uitgestelde hoop krenkt het hart. Nou, daar weet al Gods volk van. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? De belofte krijg je in de nood, maar de vervulling in de dood. Dat moet je goed verstaan, want ik ben door de wet gestorven, dan begint alles nog. Dat is niet een traject of een station in het leven des geloofs. Nou, daarvan is Christus het einde. Het einde der wet is Christus. En dan wordt hij het begin van het geestelijke leven. En dan is hij de voortgang, dan is hij het einde zonder einde. De alfa, de omega. De eerste en de laatste. En daar wordt Christus ten volle verheerlijkt. Maar in die eeuwige heerlijkheid treedt Christus ook terug. Want dan stelt hij zijn bruid voor aan de Vader. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn alle de uwe. Hij heeft zijn leven afgelegd. Om ze met God te verzoenen. Het is een bloed voor gestort. En dat eist hij ook. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. En als de vader het bloed toont, dan is de vader ten volle tevreden om zijn ziel zalig te spreken in en door Christus. Amen. Heere, dat is weggelegd voor degenen die u vrezen. Dat ze ons haast en spoeden zouden om ons levenswil, als we nog voor eigen rekening leven. Dat ons daarin zouden verblijden in die toekomst van de dag Gods. In de welke de elementen zullen vergaan. Maar uw volk opgenomen in de lucht om altijd bij u te wezen. En zie uw aangezicht geprezen. Heere, wees met ons als we de week weer ingaan. We zijn de week alweer ingegaan, want uw dag is de eerste dag der week, zoals in uw woord staat geopenbaard. En dat is de geboorte, geestelijke geboortedag van Christus. Zij is opgestaan uit het graf als die grote wetsvervuller. Die dood en hel heeft verslonden. Hij is er doorheen gebroken. Want het graf kon hem niet houden. Opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Gestorven om onze zonde. Wat een heerlijke zaak. Ook dat we daarin ons zouden verheugen. In en door Christus wil. En door de geest des geloofs om Jezus wil. Gemeente, nog zingen van het 13e zangvers. Laat vrome juichen het alle tijd. Niet af en toe, tot alle tijd. Want er is reden voor. Om mijn gerechtigheid verblijdt. Die lust, die ijver nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen. Verheerlijk zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag uw recht, uw lof. De ganse dag, dus de ware dankbaarheid. De 13e vers van Psalm 35. Zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.